Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen Psalm 72 en daarvan zingen wij het eerste en ook het tweede vers. Psalm 72 vers 1 en ook vers 2. Na de heilige wet van de Heere God en de samenvatting daarvan zingen wij Psalm 143, het tweede vers. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen. Psalm 143, vers 2, na de wetslezing. Dan stellen wij ons nu voor de spiegel en onder de belofte van de heilige wet van de Heere God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel, dat is niet leeg, niet zomaar, niet zinloos gebruiken, want de Heer zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naast. U zult niet begeren de vrouw van uw naast. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En een van de schriftgeleerden die hen hoorde redetwisten en wist dat hij, dat is de Heer Jezus, een goed geantwoord had, kwam naar hem toe en vroeg hem: wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem: het eerste van alle geboden is: luister Israël, de Heer onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Luisteren naar de woorden uit de Heilige Schrift, laten wij de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Laten wij bidden. Heere, trouwe en genadige God in de hemel, wij danken u dat wij zo bij elkaar hier mogen zijn, dat u ons hier hebt gebracht, hier in uw huis. Dat hier uw woord mag klinken, dat u hier tot ons spreekt en dat wij hier ook mogen zingen tot uw eer en dat wij hier u ook mogen aanroepen. Want van u kunnen we niets te veel verwachten, we kunnen het ook alleen van u verwachten. Heren, als het van ons zou afhangen, wat zou er dan van terechtkomen, van deze dienst van u? Maar u bent een God van wonderen, die ook nog altijd wonderen werkt, ook hier in Haaften. En zo danken wij u ook dat uw woord mag opengaan en dat wij ook uw wet hebben gelezen, de richtlijnen voor ons leven, wat goed is voor ons. En tegelijkertijd, Heere, moeten wij belijden dat wij dan ook zo vaak doen, die dingen die niet in overeenstemming met uw wet zijn. Wij moeten belijden, Heere God, dat wij hebben gezondigd tegen u en onze naasten in gedachten en in woorden en in werken. Hier en zo hebben wij het ook gezongen, wil uw knecht door schuld verslagen niet voor uw vierschaar dagen. En dat is de rechtbank van u, Heere God, u die als rechter ons leven ook ziet. En dan moeten wij belijden dat wij tekortschieten en tegen u gezondigd hebben, Heere. En dan bidden wij u om vergeving van al onze zonden, van al onze overtredingen. Zie ons aan, niet zoals wij zelf zijn, in al onze gebreken. Maar zie ons ook aan in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En Heere, zo spreekt u ook tot ons vanmorgen. Uw woord, dat evangelie, die zeer blijde boodschap, dat uw Zoon, de Heere Jezus Christus, de hemelse heerlijkheid heeft verlaten en is afgedaald naar deze aarde, onder ons heeft gewoond, ook heeft geleden, is gestorven en begraven. En het was vanwege onze zonde dat het zover moest komen dat hij moest lijden en sterven. En tegelijkertijd, Heere, is hij ook, was het ook voor zondaren en is hij ook opgestaan uit de dood. Is hij nu die vorst die voor eeuwig regeert, die vredevorst. En zo danken wij u ook voor dat wonder van Pasen. We mochten er vorige week bij stilstaan en ook op deze eerste zondag na Pasen opnieuw bij dat wonder van de opstanding van uw Zoon, de Heer Jezus. En dat hem nu alle macht gegeven is in de hemel en op aarde. En Heer, dan bidden wij u dat wij zo ook met verlangen mogen wandelen met de opgestane Christus. En dat dat evangelie ook in ons hart mag landen. Dat ons heel ons leven ervan doortrokken mag zijn. En dan bidden wij u om uw licht en uw waarheid, dat die ons leiden, dat zij het ons brengen. En Heere God, dat we het ook mogen begrijpen, hoe oud we ook zijn, hoe jong we ook zijn. Dat wij mogen begrijpen waarover het gaat, waarom het gaat in uw woord. Dat het duidelijk mag zijn voor ouderen, voor jongeren en ook voor kinderen. Heere, geef de Satan geen kans die ons probeert af te leiden van uw woord. Want dat is wat de Satan probeert. Heere, geef dat wij met rust en met aandacht en met concentratie mogen luisteren. Heere, er kunnen zoveel dingen zijn die ons bezighouden. Misschien wel zorgen die er zijn op het werk, op de studie, op school, dat we daarover nadenken. Of dat we misschien met vakantie gaan en ook bezig zijn in ons hoofd met allemaal wat er allemaal nog moet gebeuren. En Heere, wilt u geven dat niets ons afleidt van uw woord. En dat wij uw woord alleen mogen horen. Wij bidden u voor iedereen van ons die een taak heeft in deze dienst van u. Wij bidden u voor de ambtsdragers die toezicht houden, voor de organist die speelt, voor de voorganger die spreekt, voor de koster, ja, voor iedereen die een taak heeft. Wees dan ook zegenend nabij. Wees ook met hen die ook thuis of elders met ons verbonden zijn. U weet ook hoe het daar is, waar ze ook meeluisteren, u kent ook hun situatie. Wilt u ook daar uw zegen geven over deze dienst van u. Wij bidden u, Heere God, dat wij ook aangeraakt mogen worden door het evangelie van u, door uw Heilige Geest. En zo mogen niemand anders mogen zien dan u, Heere Jezus Christus, alleen. En als dat wij zo achter hem aan mogen gaan, in geloof. Want welke verschrikkelijke, eeuwige consequenties zou het hebben als wij buiten u, Heere Jezus, zouden blijven doorleven. Heere, wilt u ons ervoor bewaren en wilt u wonderen in ons midden werken van geloof en van bekering voor het eerst en anders weer opnieuw door uw Heilige Geest. Breid dan ook hier in Haaft uw koninkrijk uit en ook wereldwijd. Wij bidden u, Heere, dat ook overal zendingswerk en evangelisatiewerk ook gezegend mag worden. Bewaar en vermeerder uw kerk wereldwijd. Ook onder het volk van uw verbond Israël. Wij bidden u voor het Joodse volk. Alles wat er nu ook gebeurt in het beloofde land. Dan bidden wij u om de vrede van Jeruzalem. Voor hen die onderdeel zijn van het volk Israël. Maar ook voor hen die onderdeel zijn van andere volken die daar ook wonen. Wij bidden u voor de vrede van Jeruzalem. Voor hen. En wij bidden u ook dat ook daar het koninkrijk uitgebreid mag worden. Dat ook daar zondaren tot geloof in u, Heer Jezus, als de beloofde Messias mogen komen. Ook bij hen die onderdeel zijn van het Joodse volk. Wij bidden u ook voor Messias beleidende Joden, die het ook moeilijk hebben. Heer, wilt u ook hen nabij zijn. Heer, zo bidden wij u ook voor allen in deze wereld die in nood zijn. Wilt u zich over hen ontfermen? En Heer, geef zo ook ons uitzicht in deze dienst naar het eeuwige leven. Wij bidden het u alles, Heere God. Wij hebben het niet verdiend, maar hoor ons bidden uit genade alleen. We bidden om de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. De schriftlezing op deze eerste zondag na Pasen vindt u in het Nieuwe Testament en dan in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, Johannes 11, en daarvan de versen 17 tot en met 27. Johannes 11, vers 17 tot en met 27. En wij horen daar Gods heilig en helemaal betrouwbare, Gods onfeilbare woord als volgt. Johannes 11, in Johannes 11 vanaf vers 17. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij, dat is Lazarus, al 4 dagen in het graf lag. Betanië nu lag dicht bij Jeruzalem, 15 stadien daar vandaan. En 1 stadie, dat is 185 meter, dus dat is ongeveer 3 kilometer. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als u hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, geven zal. Jezus zei tegen haar: uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Gelooft u dat? En zij zei tegen hem: ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zal. En na dit gezegd, te hebben, ging zij weg en riep Maria haar zuster onopgemerkt en zei: de meester is daar en hij roept u. Tot zover de schriftlezing. De schriftlezing was eigenlijk tot en met vers 27, maar we hebben nu ook vers 28 gelezen, maar daar is natuurlijk niets mis mee. Het is allemaal Gods woord. Maar de tekst boven de verkondiging is Johannes 11, vers 25 en 26. Jezus zei tegen haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En in ieder die leeft en in mij gelooft, die zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Dat is de tekst boven de verkondiging. En we letten ten eerste op bij het graf. En ten tweede letten wij op bij Jezus. Ten eerste bij het graf. Ten tweede bij Jezus. De voorbereiding op de verkondiging gaan we met elkaar zingen. Psalm 30 vers 2, 3 en 4. En u krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere heeft een blijmoedig gever lief. De doelen voor de collecte die zijn: de eerste is voor de diaconie. De tweede voor de kerk, samen met de zendingsbussen en de steunpilaren bij de uitgang van de kerk, van harte bij u en bij jou aanbevolen. De kerkdiensten, dat wordt ook namens uw kerkraad nog meegedeeld. De kerkdiensten deel voor lente zondag 4 mei. Om 9:30 gaat dominee M. van Dalen voor. En om 6 uur, dus niet om 6:30, maar dit keer om 6 uur, omdat het 4 mei is, dominee De Breuren uit Kokkengen. In verband met Koningsdag zingen we straks na de dienst het eerste en het zesde couplet van het Wilhelmus. En de collector is vaart bij u aanbevolen. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we met elkaar zingen Psalm 30, vers 2, 3 en 4. Psalm 30, vers 2, 3 en 4. Johannes 11, de versen 17 tot en met 27. En ik lees alleen nog vers 25 en 26. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, die zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? En we letten ten eerste op bij het graf. En ten tweede op bij Jezus. Gemeente te Haften. Jezus Christus als de opstanding en het leven. Dat is een prachtige boodschap zo, deze eerste zondag na Pasen, dat de Heer Jezus de opstanding en het leven is, dat Hij opgestaan is en dat Hij het leven geeft, eeuwig leven geeft, dat Hij heerst en dat Hij regeert voor eeuwig, voor altijd. Een prachtige boodschap deze eerste zondag na Pasen. Maar in welke omstandigheden zegt de Heer Jezus dit? Nu, deze woorden die klinken te midden van rouw en van verdriet. Het evangelie wat ook duidelijk wel met Pasen ook te maken heeft. Ook al moeten we trouwens wel zeggen natuurlijk dat dit nog voor Pasen plaatsvindt. Deze geschiedenis van de opwekking van Lazarus. Maar toch, de boodschap heeft wel duidelijk met Pasen of met de periode na Pasen te maken. Maar de Heer Jezus die verkondigt deze boodschap dus wel bij het graf van Lazarus. En dan zijn we bij het eerste punt van de preek, bij het graf. Meerdere keren heb ik ook als voorganger op de begraafplaats gestaan. En hoe vaak je het ook meemaakt, het went nooit als je op de begraafplaats staat. Sterven is iets heel aangrijpends. En de Heer Jezus die staat hier ook bij het graf van Lazarus. En hoeveel rouw en gemis blijft er dan ook over? Daar heb ik zelf dus ook wel ervaring mee met families. Ja, als je dan toch als voorganger op de begraafplaats staat. Dood is onze laatste vijand. Het is toch iets heel aangrijpends dus. Zo definitief. En ondanks dat heb ik wel meerdere keren op de begraafplaats ook Johannes 11... voor mogen lezen. Ook bij het graf. Dat de Heer Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. De dood heeft niet het laatste woord. Jezus Christus heeft dood en graf overwonnen. Indrukwekkend dat ook juist deze boodschap klinkt te midden van dood en graf. Ook hier in Johannes 11. Klonken die woorden, te midden van rouw en verdriet. We zien twee zussen in huis zitten, Martha en Maria. Hun broer Lazarus, die was gestorven. 4 dagen daarvoor was hij begraven. Hoeveel rouw en verdriet is er ook in deze familie gekomen? Misschien kan u of kan jij er wel over meepraten, over rouw en verdriet. Als we misschien ooit een broer of zus naar de begraafplaats hebben moeten brengen. Of een vader of moeder. Of een man of een vrouw. Of misschien zelfs een zoon of een dochter of iemand anders die ons zeer dierbaar was. Dat verdriet is niet te beschrijven. Dat moet je eigenlijk zelf meegemaakt hebben om erover mee te kunnen praten. Nauwelijks een voorstelling van te maken. Als je het zelf eigenlijk niet hebt meegemaakt, dan weet je eigenlijk niet goed wat dat is. Martha en Maria waren ook erg verdrietig. En trouwens zelfs de Heer Jezus weende, lezen we verderop in deze geschiedenis, over zijn vriend Lazarus die gestorven was. Martha en Maria die zitten daar in huis, daar in Betanië. Ongeveer 3 kilometer buiten Jeruzalem. En velen kwamen langs om hun medeleven te betuigen, lezen we in vers 19. Dat was ook gebruikelijk in die tijd om ook op die manier je medeleven te betuigen. Heel goed ook natuurlijk. ook bij ons als wij meeleven met een rouwdragende familie, door of naar de begrafenis te komen of door een kaartje te sturen of door op het condolatiemoment te komen, te komen condoleren. Dat is natuurlijk heel goed om mee te leven, ook met een rouwdragende familie. En dat gebeurde in de tijd van de Bijbel ook. En toch zaten Martha en Maria in rouw. Ondanks het meeleven blijft dat gemis toch. En op een gegeven moment dan horen zij dat de Heer Jezus in de buurt is. Hij die deze familie goed kende. En ook Martha en Maria en ook Lazarus lief had. Hij die bevriend was met deze familie. Hij kwam in de buurt. Was de Heer Jezus nu maar eerder gekomen? Dat dachten de mensen toen. En dat zou je misschien denken ook. Hè, want ja, Lazarus was al een lange tijd ziek. Ernstig ziek. En de Heer Jezus had al zoveel wonderen en tekenen gedaan. Hoeveel mensen waren wel niet genezen van hun ziekte, van hun beperking? Dat kon de Heer Jezus toch. En de dokters die konden bij Lazarus niet veel meer. En zeker in die tijd was de medische wetenschap nog niet zo ver ontwikkeld als vandaag de dag. De dokters moesten machteloos toekijken. Maar die Heer Jezus, die kon toch alles? Hij is toch almachtig? Hij heeft toch de macht over al die ziektes en over al die plagen? En over al die beperkingen? Jezus kon Lazarus toch wel genezen? En waarom was hij dan niet eerder gekomen? En als je Johannes 11 zo doorleest, dan zie je ook wel dat dat de reacties zijn. Ook bij Martha en Maria. Wij vinden vaak dat Jezus te laat komt. De Heer kan nu dit of dat wel voor mij doen, dat kan hij toch nu al? En jongens en meisjes, als je ziek bent, als je zelf misschien ook ziek bent, hè, dat kan. Je voelt je niet goed en je kan niet naar school en je kan niet naar buiten als het zo mooi weer is buiten. En je kan niet naar je vrienden. Ja, mag je dan weer bidden of je weer beter mag worden? Jazeker, dat mag je bidden. Ik zou zelfs zeggen dat moet je ook bidden, hè, dat je ook weer beter mag worden. En de Heere God kan je dan ook weer beter maken. Maar het gaat niet altijd zo dat we dan meteen weer beter worden. Dat gaat ook heel vaak anders. De Heere God weet wat het beste voor ons is. Ja, gemeente, wij moeten soms wachten op de Heere. De Heere belooft in zijn Zoon, de Heer Jezus, nabij te zijn in tijden van vreugde, in tijden van verdriet ook. Maar waarom merk ik er dan zo weinig van? Vraagt iemand misschien. Misschien gaat u wel gebukt en geknakt door het leven. De zon schijnt buiten, maar binnen in ons is het zo donker. Dat kan, dat we het zo ervaren. Wanneer er lichamelijk of psychisch zorgen zijn, ernstige zorgen misschien wel. Ja, wat kunnen mensen wel allemaal niet meemaken? En hopelijk wachten wij dan wel op God. En verwachten wij God. Maar het is niet zo dat wij dan altijd direct merken ook dat hij nabij is. Dat we dat altijd direct zo beseffen en ondervinden. Misschien zegt er zelfs iemand, het lijkt wel alsof ik de Heere God ben kwijtgeraakt. Zou hij nog wel aan mij denken? Zou hij zijn genade soms vergeten zijn? Ja, het kan heel aangevochten worden, het geloof. Het kan op de proef gesteld worden. Het gaat niet altijd zoals wij dat graag zouden willen zien. De dingen die we graag willen gebeuren, niet altijd op onze tijd. Het gebeurt op Gods tijd. Het gaat ook vaak anders dan wij willen. Onze planning en ons tijdschema moet het afleggen tegen Gods tijd. Wachten valt niet altijd mee. En dan kan het zelfs nog gebeuren dat we denken van ja, maar als de Heer nu wel op tijd had ingegrepen, dan was het zover niet gekomen. Met dat conflict op het werk, bij die ziekte, in het huwelijk misschien zelfs, de situatie is nog ernstiger geworden, nog moeilijker. En dan kan het zomaar zijn dat wij ook vinden dat de Heere Jezus te laat komt, dat de Heere God te laat heeft ingegrepen. Waarom komt de Heere Jezus soms later? Nu uit deze geschiedenis in Johannes 11 blijkt dat het wonder er niet kleiner op wordt. Het wordt nog veel groter. De Heere Jezus maakt Lazarus niet alleen beter, hij wekt hem zelfs op uit de dood. Een nog groter wonder dat iemand opstaat uit de dood. En zo kan het gaan in ons leven dat het wonder later nog groter wordt. Je moet denken aan die vrouw die met haar zus in een concentratiekamp zat. En die familie heeft heel veel meegemaakt. De familie had onderduikers in huis. En de zus van die mevrouw is gestorven. Maar die vrouw zelf kwam daar weer uit. Waarom moet dat dan zo in een concentratiekamp? Dat je daarin opgesloten wordt. En deze vrouw die vergeleek het nadat zij bevrijd was vaak met een borduurwerk. Een borduurwerk. Als je dat van de achterkant bekijkt, wat zie je dan eigenlijk? Nou, misschien wat vage vormen, misschien wat kleuren, maar je ziet eigenlijk niet wat het is. Maar als je het omdraait, ja, dan zie je het pas, hoe mooi dat borduurwerk is. En de vrouw die dit voorbeeld gebruikt, nu had misschien al gemerkt, die heet Corrie ten Boom. Iemand mogen we zeggen die ondanks alles wat zij heeft meegemaakt met haar geloofsgetuigenis wel velen tot zegen is geweest. Vaak zien we Gods leiding achteraf. Gods leiding in ons leven. Maar nu draaien we dat borduurwerk weer om. Want we zitten in deze geschiedenis van Lazarus nog op het moment dat Lazarus nog niet is opgewekt. Waarom komt de Heere Jezus zo laat? De mensen begrepen het niet. Het is als die achterkant dus van het borduurwerk. Was de Heere Jezus maar eerder gekomen? Ja, dan had hij nog wat kunnen doen. Maar nu is het te laat. Lazarus was al begraven. Hij lag al 4 dagen in het graf. Ja, en de Heere Jezus had het kunnen voorkomen. Dat dachten de mensen ook. De zusters van Lazarus. Maar hij was toch gekomen, Gods zoon. Hij was in de buurt. Hij kwam eraan. En Maria die bleef in huis zitten. Van verdriet. Ze bleef in het verdriet. Maar Martha die ging. Zij ging haar heren en heiland tegemoet. Naar wie moeten wij anders gaan in tijden van nood en verdriet en rouw? Dan kunnen we toch niet anders dan gaan naar de Heere Jezus Christus. Voor een ieder die ook die met rouw of met verdriet te maken heeft, dan is Gods Zoon het enige adres, Jezus Christus. Martha ging naar de Messias en zij zei, ja Heer, als u hier was, ja dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Vers 24, hè, dat gevoel dat velen dus hadden, dat de Heer Jezus eigenlijk te laat is gekomen. Als het ware tikken ze op hun horloge en zeggen ze, ja dat is toch wel te laat. Is dat niet oneerbiedig? Ja, in zekere zin wel, maar dat is ten diepste wat er gebeurt als wij de Heer Jezus voor gaan schrijven wanneer hij moet komen. Maar Martha die zegt er ook nog iets bij. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. En daar spreekt geloof uit. Ondanks alles beseft zij nog steeds dat Christus alle macht heeft. Alles wat zijn hemelse vader van hem vraagt, dat zal God hem geven. Maria ondertussen, die was nog in huis. Ja, het kan zijn, helaas, dat verdriet je zo terneerslaat dat je van verdriet niet meer aan de Heere kan denken. En dat je daardoor te weinig oog hebt voor de Heer Jezus. Het zicht op de Heer Jezus raakt vertroebeld door onze traan. Kan. Uiteindelijk zal dit trouwens voor Maria ook anders worden, dat lezen we verderop. Gelukkig. Maar Martha wist al gelijk bij wie ze moest zijn. Ook in het verdriet. Here, zegt ze. En zo spreekt zij de Heer Jezus aan. Here, dat betekent bezitter. Hij die alles in zijn macht heeft. Voor hem is niets onmogelijk. Hij heerst en regeert. Door alles heen. Jezus Christus is de Heer. Bij hem moeten wij zijn. We moeten bij Jezus zijn. Tweede punt van de preek. Bij Jezus. En de Heer Jezus zegt in Johannes 11 vers 23. Uw broer die zal ook weer opstaan. De dood heeft dus niet het laatste woord. Ook wij geloven dat. Wij belijden het ook iedere avond. Ik geloof in de wederopstanding van het vlees. Dat is van het lichaam. Als die grote en ontzagwekkende dag plaatsvindt. Als de Heer Jezus terugkomt met de wolken. Dan zullen de graven weer open gaan. En dan zal de zee haar doden weer teruggeven. Die mensen die omgekomen zijn op zee, die verdronken zijn, die zullen weer terugkomen. En die zullen dan ook een nieuw en opgestaan lichaam krijgen. Ja, dat geloofde Martha ook, in de opstanding van het lichaam. Ze kende haar Bijbel goed. Ook in het Oude Testament staan al verwijzingen naar de opstanding uit de doden. Niet zo duidelijk misschien als in het Nieuwe Testament, maar toch bij de profeten en op andere plekken staat er toch al iets over. Ook al geloofde de Sadduceeën daar niet in. U weet wel misschien die stroming in het Jodendom in die tijd, die niet geloofde in de opstanding. Maar de Heer Jezus heeft hen terecht gewezen, ook op grond van het Oude Testament. Er is een opstanding van de doden, dat geloofde Martha ook. Martha wist ervan. Lazarus zal ook weer opstaan. Ze kende haar Bijbel goed. En dan is er in ieder geval straks nog een hoopvolle toekomst. Later, ja, dan zal Lazarus wel weer opstaan. Dat wist Martha. Maar dat is niet het enige. Ook niet voor ons. Ook niet vandaag. Het is natuurlijk prachtig als wij mogen geloven in de opstanding van mensen, de wederopstanding van het vlees. En dat is toch niet het enige. Want wij kunnen ons daar wel mee bezighouden, hoe zou dat allemaal gaan en zo. En het gaat ons verstand natuurlijk ook te boven. Tegelijkertijd zegt de Bijbel er ook wel het een en ander over. Maar er zijn ook vragen en die kunnen we hebben. Maar wat de Heer Jezus zegt in de versen 25 en 26 van Johannes 11... dat gaat daar nog bovenuit. We lezen daar dat Jezus zegt, Jezus zei tegen haar, lezen we, ik ben de opstanding en het leven, wie in mij gelooft, die zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, die zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Jezus Christus zei tegen Martha, ik ben de opstanding. Jazeker, Lazarus zal weer opstaan, zelfs op een erg wonderlijke manier en niet pas bij de opstanding op de laatste dag, maar ook al direct, hierna. Maar wat de Heer Jezus hier in de vers 25 zegt, dat gaat daar nog bovenuit. Jezus zegt, ik ben de opstanding. Hij geeft niet alleen de opstanding, maar hij is ook zelf de opgestane en de opstanding. Hij is de overwinnaar over de dood. Hij is zelf uit de dood opgestaan en daarom kan hij ook de opstanding geven. Dood en duivel heeft hij overwonnen. Het is Pasen geweest. Hij, de Heer Jezus, is door de dood heen gegaan. Hij ging er helemaal door. Gekruisigd, gestorven en begraven en dan, ja, nedergedaald ter helle. Daar hing de Heer Jezus aan het kruis in die totale Godverlatenheid. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ja, en dat is de plek waar God niet is. Dat is wat ten diepste de hel ook is, hè? De plek zonder God. En daar hing de Heer Jezus aan het kruis. In die Godverlatenheid, nedergedaald ter helle. Hij moest er helemaal door de dood heen. En zover is het met Lazarus niet gekomen. Maar Jezus moest er wel komen. Om de dood te overwinnen. De straf op de zonde die u, jij en ik hadden verdiend. Dan moeten we belijden toch en erkennen dat wij die straf hadden verdiend. Van die totale Godverlatenheid. Maar de Heer Jezus moest het teniet doen. Door dood en opstanding heen. Moest hij die straf dragen. En zo is Christus ook de opgestane. Hij is ook opgestaan en daarom ook verheerlijkt en vol van leven. En wie in geloof met hem verbonden is, die zal ook zelf, ja, weer opstaan met een nieuw en verheerlijk lichaam. Leven zonder ooit te sterven, dat vinden wij in Christus alleen omdat hij de opstanding is. En dan gaat het niet alleen maar meer om de opstanding. Dan is het ons ten diepste te doen ook om de Heer Jezus Christus zelf, als het goed is. Dat het geloof ons bij hem brengt, bij zijn liefde, bij zijn genade. Dan gaat het niet alleen om wat hij geeft, namelijk de opstanding, maar dan gaat het uiteindelijk ook om hemzelf. Dat hij zichzelf gaf. Hij is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En wat een liefde en genade heeft Gods Zoon, de Messias, daarmee bewezen. Dat hij stierf aan het kruis voor die zondige mensen als u, jij en ik. En door het geloof in hem kunnen we niet meer om hem heen. Het is alleen door het geloof. En zo vanuit het geloof gaan wij hem ook lief hebben, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dan gaat het niet alleen maar om wat voor cadeaus iemand geeft. Zoals dat is, als wij van iemand houden, dan gaat het niet alleen om wat voor cadeaus iemand allemaal geeft. Maar dan gaat het ook om die persoon zelf, toch? En zo is het ook met liefhebben van de Heer Jezus. Het gaat niet alleen om wat hij allemaal geeft, en dat is natuurlijk heel wat. Daar mogen we zeker dankbaar voor zijn, maar dan gaat het ook om hemzelf. Die hij voor ons is, de gekruisigde en opgestaan. Omdat de Heer Jezus zelf de opstanding is, kan hij dus de opstanding geven. Hij is opgestaan, maar zijn opstanding is niet alleen iets van wat bij Pasen gebeurd is, ja, dat is natuurlijk bij Pasen gebeurd toen, maar nog altijd deelt hij uit. Nog steeds deelt hij uit op de opstanding en eeuwig leven. Wie zo met hem leeft, die zal ook weer opstaan. Leven zonder ooit te sterven. De Heer Jezus zei tegen haar, tegen Martha, ik ben de opstanding en daarbij zegt hij, en het leven. In hem is ook één en al leven te vinden. Hij geeft niet alleen het leven, hoe groot dat geschenk ook is, hè, dat wij het leven hebben ontvangen, ook hier op aarde, iedere dag die we erbij krijgen. Dat is zeker ook weer een reden om dankbaar voor te zijn, hè, dat voor iedere dag mogen we dan ook de Heer danken. Maar Christus zelf is ook de levende en het leven. Hij is vol van leven. En daarom vinden wij in hem ook eeuwig leven. Alleen in hem, omdat hij het leven is. En dat eeuwige leven, dat begint al hier op aarde. Ik moet denken aan een vrouw waar ik ooit op bezoek kwam. Ik was net begonnen met bezoekwerk, pastoraal bezoekwerk. En die mevrouw had ook veel meegemaakt, maar zij zegt, ondanks dat, ja, dat eeuwige leven, dat begint al hier op aarde. Dat je ondanks rouw en gemis toch mag weten, dit weet ik, dat God met mij is. Eeuwige leven begint al hier op aarde. En dan vinden we ondanks alles blijdschap in God. Ondanks alles wat er in de wereld gebeurt, ondanks alles wat er in ons leven kan gebeuren, dat wij blijdschap vinden in God de Vader. In God de Zoon En ook in God de Heilige Geest. Door Gods Heilige Geest ook. Het leven is mij Christus, zegt Paulus. Dat is heel ons leven doortrokken van zijn werk, wat de Heer Jezus gedaan heeft, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, maar ook van wie Hij voor ons is. Dat ons leven daarvan overvloeit, van wie de Heer Jezus voor ons is. Opstanding en leven. Ja, hoe bemoedigend is het als we mogen weten dat er een Vader in de hemel is ook die voor ons zorgt. En dat de Heer Jezus met ons is. Dat Hij ook belooft, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Hoe moeilijk ons leven ook is. En dat is dat eeuwige leven dat ook al hier op aarde in die zin begint. Het leven is mij Christus. Ja, dan hebben we toch niet de Heer Jezus alleen nodig om te sterven. Dan willen we toch ook met hem leven, ook nu al. Zoals Paulus zegt, het leven is mij Christus, het leven nu, ook al. En dan is ook het sterven winst. Dan is er straks ook eeuwig leven met de Heer. Wat een vreugde zal dat wezen om straks altijd daar te zijn. Om Christus te zien zoals Hij is. En dan is een hemel zonder Jezus toch geen hemel meer. De hemel is vol van de drie enige God, van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Ja, wat een prachtig en een mooi vooruitzicht. En dan staat er in vers 26 nog één vraag. Gelooft u dat? Een vraag aan Martha. Maar u zult wel, en jij ook waarschijnlijk, jullie zullen wel begrijpen ook, dat is niet alleen een vraag voor Martha, maar dat is ook een vraag voor u, jou en mij. Gelooft u dat? Geloof jij dat? Als we op de begraafplaats zouden staan, ik weet niet waar hier de begraafplaats is, maar dan zouden we er zijn. We staan bij die graven, al die graven. Ja, gelooft u dat? Dat al die graven ooit weer open zullen gaan. Je staat er zo bij. Je hoort de vogels fluiten. En het geruis van de bomen. Maar verder is het eigenlijk maar stil daar. Er is geen teken van leven te vinden. Zullen ooit echt al die graven weer open gaan? Gelooft u dat? En misschien zegt iemand, ja natuurlijk geloof ik dat. Dat staat toch in de Bijbel? Ja. Maar leven we altijd ook echt met dat besef? En als we naar de zee zouden gaan, je ziet de schuimkoppen boven de golven en je hoort dat geruis van het water. Dat de zee haar doden weer zal teruggeven. Dat is ook weer die vraag, gelooft u dat? Geloof je dat? Leven wij dat besef? En als wij ook weten dat wij niet langer meer op deze aarde kunnen blijven. Hè, we weten dat er ooit een einde komt aan ons aardse leven. Als we sterven moeten. Om dan altijd bij de Here te zijn. Gelooft u dat? Geloof je dat? Ja, dat besef kan zo makkelijk naar de achtergrond raken. Ook als je een kind van God bent. Dat we niet altijd daarbij leven. En daarom moeten we er ook voortdurend weer toe opgeroepen worden. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood, dat Hij de opgestane is, de levende. Alleen dicht bij de Heer Jezus is er het besef van het eeuwige leven, het meest. Als we dicht bij Hem blijven, ja, dan gaan we ook als het goed is het meest uitzien naar het eeuwige leven. Daarom komt het er ook elke keer weer opnieuw op aan om dicht bij Hem te leven. Dan worden we elke keer opnieuw ook toe opgeroepen. Moet er elke keer opnieuw bij bepaald worden. Daarom stelt de Heer Jezus ook weer opnieuw door zijn Heilige Geest weer die vraag. Gelooft u dat? Gelooft u dat? We moeten er elke keer weer bij leven. Gelooft u dat? Ja, misschien zegt iemand, ja, ik kan het eigenlijk maar moeilijk geloven. Of ik twijfel daaraan. Of ik moet eigenlijk nog eerlijk belijden dat ik zonder de Heer Jezus leef. Ja, wat een wonder is het dan als we erbij zo bij bepaald worden. Te midden juist van rouw en verdriet ook, wat we allemaal kunnen meemaken. Dat we er dan bij bepaald worden. Ja, Heer, ik kan niet anders dan dit te geloven. Dat werkt de Heilige Geest in ons leven. Geloof dan in de Heer Jezus Christus. Het geloof dat de Heer door zijn Heilige Geest nog altijd geeft. God is een God van wonderen. Het spant om het geloof. Daar gaat het om. Daar draait het om. Is dan echt alleen het geloof voldoende? Ik bezoek veel oudere mensen dus in de pastoraat. En dan gaat het ook wel eens inderdaad over het sterven. Dat is natuurlijk een hele terechte vraag ook die mensen daarover hebben. En die vraag moet ook wel ergens linksom of rechtsom gesteld worden. Of mensen dan bereid zijn. Maar ja, dan hoor ik nog wel eens van ja, heb ik het eigenlijk allemaal wel goed gedaan? Dat zal misschien niet zo gezegd worden, maar daar komt het vaak dan op neer. Maar het is echt alleen door het geloof. Alleen uit genade. Niet wat wij allemaal hebben gepresteerd. Hoef je dan echt alleen te geloven? Is dan echt alleen het geloof voldoende? Dat vragen mensen dan. Ja, alleen het geloof. Maar het is natuurlijk wel de vraag, het geloof in wie? Het gaat om het geloof in de Heer Jezus. Hij die de weg is, de waarheid en het leven. En wie in Christus gelooft, ja, die zal leven. Dus let op, dat is wie in hem gelooft. Ja, want als wij niet in hem geloven, als we hem afwijzen en blijven afwijzen, ja, dan is er uiteindelijk geen redding meer. Geen eeuwig leven. Alleen maar eeuwige rampzaligheid. Wat aangrijpend om niet te geloven. Wel te vertrouwen misschien op onze goede bedoeling, onze goede gewoontes, onze goede intenties, maar niet vertrouwen op de Heer Jezus. En dat is waar het om gaat. Bid dan om geloof. En nog meer, vertrouw op wat de Heer in zijn Zoon aan ons, aan u, aan jou belooft. Namelijk dat de Heer Jezus zegt, kom tot mij en ik zal u beslist niet wegsturen. En zo kon Martha het in vers 27 ook zeggen, ja Heer, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld komen zal. Daar komt het op aan, dat geloof. Gods Zoon is in de wereld gekomen, maar ook van deze wereld weer weggegaan. Naar de hemel opgevaren, om een plaats te bereiden, gereed te maken voor een ieder die in hem gelooft. In het huis van zijn vader zijn vele woningen. En zo is er plaats in de hemel voor iedereen die door het oprechte geloven de Heer Jezus met hem leeft. Hij die de opstanding en het leven is. Wat zal het zijn om hem daar in de hemel te ontmoeten? Daar in de hemel waar geen rouw meer is. Waar geen tranen meer zijn. Geen enkel verdriet. Maar daar blijft over. Alleen maar eeuwige blijdschap in God. En in Christus Jezus. Hij die de opstanding is. En het leven. Gelooft u dat? Amen. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Psalm 118, vers 7 en 11. Ook daarin komt de opstanding van Christus terug. De steen die is verworpen, maar tot een hoofd is van het tot een hoeksteen geworden. Psalm 118, vers 7 en 11 zingen wij nu. Thank you. In het gebed van de gemeente, dan denken we aan de heer A. van Veldhoven, Waalbandijk 273, die afgelopen week weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Ze vragen de heer of hij de medicijnen wil zegenen, zodat de pijn minder wordt. We dragen ook de heer H. Nagel in het gebed aan de heren op, die afgelopen vrijdag onverwacht in het ziekenhuis is opgenomen. De heer H. Nagel van Heerkensdreef 4 in Tel. We bidden of de heren hem goed en nabij wil zijn samen met hen die in liefde om hem heen staan. Laten wij de heren nu danken en ook bidden. Heere, genadige God, trouwe Vader in de hemel, Vader van uw Zoon, de Heer Jezus, en in uw Zoon ook onze Vader. Wij danken u zo, dat wij dat mochten horen, dat uw Zoon Christus Jezus de opstanding en het leven is, en zo ook eeuwig leven geeft. Leven zonder ooit te sterven, en tegelijkertijd kan dat besef zo makkelijk naar de achtergrond raken, als wij bezig zijn met van alles. En daarom kwam ook weer opnieuw die vraag naar ons toe, gelooft u dat? Om er weer opnieuw bij bepaald te worden, of misschien wel zelfs voor het eerst. Dat kan ook, dat we er nog nooit bij geleefd hebben. Heren, wilt u dan ook wonder in ons midden werken en ons dat geloof en besef ook in ons leven verdiepen door uw Heilige Geest, dat wij zo mogen zien op uw Zoon, de Heer Jezus, als de opstanding en het leven. En zo mogen uitzien ook naar het eeuwige leven met u, de drie enige God. En dan bidden wij u ook, Heere God, voor uw gemeente hier. Wees met de kerkraad, wees met dominee Van Dalen die u hier een plaats hebt gegeven. Geef dat wij ook tot rijke zegen mag zijn. Wij bidden u ook, Heere God, voor hen die ook met moeite of zorgen te maken hebben, ook hier uit uw gemeente. We bidden u voor hen die onderzoeken of behandelingen moeten ondergaan. Wilt u hen kracht naar kruis schenken? We bidden u ook voor de heer A. van Veldhoven, die afgelopen week weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Heere, geef hem ook in alles en door alles heen wat nodig is. Geef hem troost, zoals u dat alleen kan, zodat de pijn ook minder wordt. Ook dat de medicijnen zo ook mogen aanslaan. Wilt u het zegenen, Heere God? U bent ook daarin een God van wonderen. Wees zo met hem in alles. Ook wat hij allemaal heeft meegemaakt, Heere, troost hem zoals u dat alleen kan. We dragen ook de heer H. Nagel aan u op. Afgelopen vrijdag onverwacht in het ziekenhuis opgenomen. Wilt u hem nabij zijn? En Heere, ook wilt u ook met hen zijn die bij hen horen. Wilt u ook in liefde om hen heen staan? En dat hij ook moedig mag worden vanuit uw woord, waar mensen woorden tekortschieten. Heren, en zo dragen wij allen die met moeite of ziekte te maken hebben aan u op. Wij bidden u ook voor de kinderen en gemeenteleden die nu vakantie hebben en op weg gaan. Wilt u wel en ook een goede reis geven en beschermen en bewaren op de wegen die zij gaan. En we bidden dat u dat zij ook een tijd mogen hebben van rust. En dat zij zo ook weer bij mogen komen van alles. Misschien van drukte en alles wat er op school en op het werk ook kan plaatsvinden. Dat zij ook een goede vakantie mogen hebben, Heer. Daar bidden wij u om. Zo dragen wij ook het Koningshuis aan u. Koning Willem-Alexander, die vandaag jarig is. Zijn verjaardag mag meemaken, Heren. Wilt u hem ook geven dat hij ook op u gericht mag zijn met zijn vrouw en kinderen. Dat ook daar van het Koningshuis uit ook een getuigenis mag uitgaan. Dat u de levende God bent. Wat een zegen zal het zijn ook voor heel het Nederlandse volk. Heren, en wilt u koning Willem-Alexander en zijn vrouw, wilt u hen ook wijsheid geven bij het regeren van Nederland. Heren, ook daarin kunnen zij niet zonder uw zegen. En dan bidden wij u ook voor de verdere personen die, andere personen die in onze regering ook werkzaam zijn, anderen die daar een taak in hebben. Wees met de overheid van Nederland, dat ze ook mogen luisteren naar uw woord en geef ook hen die daar onderdeel van zijn wijsheid. Wijs het ook vanuit uw woord. Heren, wij bidden u, ga met ons mee ook in het verder van deze dag van u. Bescherm ons op de wegen die wij gaan. Geef dat we veilig thuis mogen komen of daar waar we ook naartoe hopen te gaan. Geef ook dat het een dag mag zijn om u te ontmoeten op deze rustdag. En zegen ook uw dienst hier vanavond in uw huis. Laat ook die dienst zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot eer van uw heilige en grote naam. Want dat is waar het om gaat. Vergeef ons, Heere God, van alles wat in deze dienst ook niet volgens uw geboden was. Vergeef ons van al onze zonden. Reinig ons van al onze overtredingen door het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus. Zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Vernieuw ons leven door uw Heilige Geest. En geef ons uitzicht naar het eeuwige leven en naar het hemelse Jeruzalem. Heren, zo bidden wij u dit alles. We hebben het niet verdiend, maar hoor ons bidden. Uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 68, vers 10 zingen wij dan nu. Geloofd zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijst. Psalm 68, vers 10 zingen wij nu. Laten wij bidden om de zegen van de drie-enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.